Politiezaken in de raadzaal van het stadhuis, waar burgemeester Fontijn inmiddels de publieke tribune heeft laten ontruimen. Verslaggever Pim van Galen is ter plekke.
Ja, en dat laatste, Margreet, tekent eigenlijk een beetje de sfeer hier. De inhoudelijke kant van de zaak wordt een beetje overschaduwd door een paar incidenten, een paar schorsingen, die inderdaad die ontruiming tot gevolg hadden. Om ongeveer 11:45 gaf de burgemeester opdracht daartoe, omdat de sprekers van de gemeenteraad te veel gestoord werden door het geroep vanaf de publieke tribune, die overigens voornamelijk bezet was door actievoerders, de vrienden van Hans Kok, zoals ze zich in een pamflet noemden. Daarvoor waren er een aantal raadsleden aan het woord geweest, waaronder Annemarie Grebel, Annelies van der Stoel, Frank van der Meijden en Bruins Slot. Dat zijn de vier grootste partijen. En ja, dat viel toch een beetje tegen, omdat men af en toe het Rijksrechercheonderzoek nog eens dunnetjes ging overdoen. Mevrouw Grebel die leek wel begonnen aan een nieuw gerechtelijk vooronderzoek, want die vuurde heel wat vragen op de burgemeester af die niet duidelijk waren in het Rijksrechercherapport. En het gekke van deze zaak is natuurlijk dat alles in feite al is afgesloten. Er worden geen disciplinaire straffen uitgedeeld en strafrechtelijk valt er ook niets te beginnen. Voor die raadsleden was er een uur lang gelegenheid voor 6 organisaties om hun mening toe te lichten. En die waren wat verder dan de raadsleden. De meeste organisaties die eisen het aftreden van de burgemeester, want ze vinden dat de politiek verantwoordelijke gestraft moeten worden voor de dood van Hans Kok. Althans, de omstandigheden die volgens hun aanleiding hebben gegeven voor de dood van Hans Kok. Frits is van de woongroep Statie de Buurt en hij formuleerde de volgende eisen.
De woongroep Statie de Buurt eist eveneens dat alle verwijzingen naar het reorganisatieproces van de Amsterdamse politie, voor zover zij worden gebruikt ter verdediging van de aanhoudende slechte situatie in het cellenblok in de betreffende periode tot en met 25 oktober, wordt vermeden. De woongroep Statie de Buurt eist verder dat in eerste instantie deze commissie politiezaken en in laatste instantie de gemeenteraad de burgemeester aan zijn politieke verantwoordelijkheden zal houden. Des te meer daar de burgemeester zelf heeft verklaard deze verantwoordelijkheid voor de volle 100% te willen nemen. De woongroep Statie de Buurt is uiterst benieuwd via uw commissie te vernemen wat het begrip politieke verantwoordelijkheid feitelijk inhoudt. De woongroep Statie de Buurt eist dat, hoewel niet geagendeerd, de commissie vragen zal stellen aan de burgemeester over de zin van het speciale recherche-team dat sinds 27 oktober 1986 opereert onder het voorwendsel op zoek te zijn naar de makers van een affiche. Aangezien er een oorzakelijk verband bestaat tussen de oprichting van dit speciale recherche-team en de zaak Hans Kok. De woongroep Statie de Buurt is van mening dat dit team dat zich uiterst provocerend gedraagt en dat op alle tijden van de dag en de nacht willekeurig mensen, hetzij van de straat plukt, hetzij van hun bed ligt, uitsluitend is bedoeld om diegenen te intimideren die nog steeds proberen de waarheid omtrent de dood van Hans Kok aan het licht te brengen.
Dat was Frits, een van de eerste sprekers vanmorgen, zo rond 9:45, om 9:30 begon die vergadering. Daaraan voorafgaand werden 56 plaatsbewijzen uitgedeeld aan voornamelijk actievoerders, want die zorgden ervoor dat ze er heel vroeg bij waren, vanmorgen al om 9:15 voor de poort van het stadhuis. Een andere spreker was Kenneth, hij is van het comité Geen Fascisten in de Raad. U hoort een klein stukje uit zijn redenvoering.
De politieke houding, de verantwoording, vertoont het beeld van een angstig, toch gevaarlijk beleid achter een masker van afdruipende smerigheid. De overheid, lees de burgemeester, dient ten tijde van een democratie in geval van zulks onnatuurlijke dood een verantwoordelijke aan te wijzen. Integendeel, het waren de cel, de luchtstroom, de kleding, de lage reflexactiviteiten, methadon en zelf bacteriemieden, pneumokokken en ook micro-organismen.
Dat was Kenneth en dat laatste was, u begrijpt het, zeer ironisch bedoeld. Hij wou er nog aan toevoegen dat de ware schuldigen bij de politie en de korpsleiding en de top van de politiek niet worden aangepakt. Toen kwam Gerard Putman aan het woord, de laatste tijd een bekende Amsterdammer. Hij is afdelingsvoorzitter van de afdeling Amsterdam van de Christelijke Politiebond. En Putman die ging nogal fel tekeer tegen actievoerders die privénummers verspreiden op pamfletten. Privénummers van politieagenten, justitiemensen, artsen, etc. Die volgens die pamflettenmakers verantwoordelijk worden gesteld voor de dood Hans Kok. Putman die zei onder meer het volgende. Dat het in deze stad mogelijk is om wel voor moordenaar te worden uitgemaakt door intriganten, laat ik voor hun rekening. Wat mij betreft moet niets nagelaten worden om deze schoften aan te pakken, maar dan wel in juridische zin. Dat was Putman en die gooide daarmee olie op het vuur. Luistert u zelf.
Wat mij betreft moet niets nagelaten worden om deze schoften aan te pakken, maar dan wel in juridische zin.
Ik verzoek u ook anderen te laten uitspreken.
Want als ook wij de normen laten vallen die deze maatschappij voor in ieder heeft vastgesteld. Want als ook wij...
Ik verzoek u nu ook anderen te laten uitspreken.
Een lachraak, een handelaar, een zijstraal. We moeten allemaal
uit het kap gaan en laten staan. Ik schors de vergadering enkele minuten. We kunnen hier alleen vandaag verder als we elkaar laten uitspreken. De vergadering is geschorst.
Ja, dat was burgemeester Van Tijn. Zijn stem ging iets omhoog. Dat betekent meestal dat hij behoorlijk kwaad was. Hij schorste de vergadering voor een paar minuten. Daarna pakte men de draad weer op en toen waren inmiddels half elf, de gemeenteraadsleden aan de beurt. Ik zei het al, veel gemeenteraadsleden hadden ernstige kritiek samen met het degelijk rapport van de Rijksrecherche op de gang van zaken in het cellencomplex van het hoofdbureau ten tijde van de dood van Hans Kok. En men wees erop dat die gang van zaken de slechte organisatie, het hoogteziekteverzuim bij de bewakers en de slechte instructies van die bewakers, dat soort zaken al jaren, sinds het begin van de jaren 80, aan de gang waren onder verantwoordelijkheid van burgemeester Polak. Nu was het toch een beetje opvallend dat men ook wel de vinger in de richting van de heer Van Tijn wees, maar toch vooral ook naar de politietop toe. En die top bestaat sinds kort uit één man en dat is de heer Valken. Die werd toch door veel gemeenteraadsleden behoorlijk aangepakt en aan de tand gevoeld. Hij heeft trouwens nog geen antwoord gegeven, dat komt straks. En het linksakkoord was er eigenlijk het meest fel in. U hoort twee keer Jeroen Sares. In zijn eerste verhaal ging hij op de algemene tendens in dat het gevaar erin zit dat door zo'n zaak Hans Kok het vertrouwen in de politie wordt geschonden. Jeroen Sares.
Het vertrouwen in politie en justitie en in de politiek is in geding. Is de beschermer van recht zelf nog te vertrouwen? Is de overheid in staat elementaire rechten van mensen te beschermen? Of is wie in handen valt van deze overheid overgeleverd aan een verhoogd risico op willekeur in de behandeling, al dan niet het gevolg van structurele oorzaken? In die zin zijn de uitkomsten van deze discussie van het allergrootste belang. Kan je erop rekenen dat je door de politie als mens wordt behandeld? En als dat niet gebeurt, wat zijn dan de gevolgen? Het is dan ook terecht dat van alle kanten, met name van de kant van de krakers, van de kant van de pers, ook van de raad en van de burgemeester en korpsleiding, dan heb ik het niet over de eerste reactie van de officier van justitie en over het bureau voorlichting, alles in het werk is gesteld om een doofpot te vermijden. Het gevolg is dat we een overdonderende hoeveelheid trieste feiten op tafel hebben gekregen. Het zal de kunst zijn menselijk falen en situaties van onmacht te onderscheiden. Toch willen we meteen al zeggen dat naar onze mening in alle situaties, hoe belabberd ook, mensen hun verantwoordelijkheid hebben en zich niet achter die situatie kunnen verschuilen.
Ja, dat was Jeroen Sares van het linksakkoord. En met het laatste bedoelde hij vooral de hoofdcommissaris. Hij verweet de heer Valken gebrek aan beleid, een slechte organisatie, op met name het hoofdbureau. Nogmaals, dat hoogteziekteverzuim onder de bewakers. De korpsleiding deed niets al die jaren. Pas na de dood van Hans Kok werden er verbeteringen aangebracht. En nu wordt ook het aantal bewakers uitgebreid. In ieder geval wel kritiek op het beleid van de hoofdcommissaris in het verleden. Luistert u nogmaals naar het linksakkoord.
Spreken over de organisatorische tekortkomingen en bureaucratische problemen is dan niet voldoende. De hoofdcommissaris heeft ook in de periode van eenhoofdige leiding een grote traagheid en besluiteloosheid tentoongespreid die erop duidt dat hij de ernst van de situatie in het cellenblok ernstig heeft onderschat en zijn verantwoordelijkheid niet waargemaakt. Als het dan zo is dat structurele problemen de verantwoordelijkheid bij de bewaarders, de wachtcommandant en de hulpofficier zouden verminderen, Een conclusie waar wij nog lang niet aan toe zijn, omdat ook in die situatie men zijn verantwoordelijkheid en menselijkheid niet kan afschudden, dan schuift de verantwoordelijkheid nog meer op naar boven, naar degene die nagelaten hebben de structurele problemen op te lossen.
Jeroen Sares van het Links Akkoord, die heel duidelijk de vinger wees omhoog naar de hoofdcommissaris, die er trouwens ook bij zat naast de burgemeester. Waarschijnlijk zal het Links Akkoord straks in tweede termijn toch de burgemeester de suggestie aan de hand doen om de heer Valken al dan niet eervol te laten aftreden. Maar het is nog lang niet zeker of de andere fracties, en dan praat je natuurlijk vooral over de Partij van de Arbeid, of die daarin mee zal gaan. Ik denk het eerlijk gezegd niet, voor zover ik nu het debat gevolgd heb. De positie van de burgemeester is in ieder geval volstrekt niet in het geding. Zelfs het Links Akkoord, die verwijt de burgemeester een heleboel, maar van aftreden kan geen sprake zijn. Daar is de raad unaniem over. Ja, aan het begin van deze bijdrage zei Margrethe dat de tribune ontruimd werd. Dat klopt ook, dat gebeurde om ongeveer 11:45. Nou, omdat veel actievoerders op de tribune nogal luidruchtig protesteren tegen het feit dat volgens hen dit raadsdebat niets oplevert. Luistert u even hoe dat ging. De politie gaat nu de tribune ontruimen. Ongeveer 10 politieagenten proberen de mensen rustig naar buiten te duwen, maar een aantal mensen blijven zitten. En een paar mensen zijn zeer geëmotioneerd, omdat volgens hen het raadsdebat zeer weinig oplevert. We hebben nu met flink veel geweld naar buiten gedrild. Er wordt een meisje naar haren getrokken. En de politie verwijdert nu toch met harde hand de mensen die nu de trap afgaan van de raadzaal en spoedig buiten zullen zijn. Ja, en dat spoedig buiten zijn, dat gebeurde ook. Binnen 5 minuten waren de mensen verwijderd, de hekken gingen dicht en mede dankzij de regen, zou je kunnen zeggen, ging men haars of zijns weegs. De burgemeester is op dit moment bezig om te antwoorden in eerste termijn. Ik moet daar natuurlijk snel naartoe en ik doe in de loop van de middag verslag over deze commissievergadering.
Dankjewel, Pim van Galen. En dan gaan we nu luisteren naar
FM. FM 94,3. Stad Radio Amsterdam.
Op dit moment wordt in de gemeenteraad gesproken over de zaak Hans Kok. In onze middaguitzending heeft u daar al het een en ander over kunnen horen. Pim van Galen is bij die gemeenteraadszitting aanwezig. En een half uurtje geleden hadden we even contact met hem om te vragen hoe het er op dat moment voor stond.
Het is nu 16:30 en het gemeenteraadsdebat over de zaak Hans Kok is nog steeds bezig. Ja, en deze zaak dreigt onder te gaan in een brei van woorden over rapporten, structuren, organisatiemodellen, etc. En daarbij wordt, lijkt mij, vergeten dat structuren vaak uit mensen bestaan die fouten maken, zoals de Rijksrecherche ook heeft aangetoond. Meneer Van Tijn die heeft weliswaar het boetekleed aangetrokken. Hij heeft de fouten die gemaakt zijn rond de zaak Hans Kok toegegeven. Dat kan ook niet anders, want de feiten in het Rijksrecherche-rapport zijn hard. Maar hij dekt volledig zijn hoofdcommissaris. Hij zegt, ik ben politiek verantwoordelijk en ik vind het niet verantwoord om één zondebok aan te wijzen. Bijvoorbeeld de heer Valken. Daar is de zaak niet mee gediend. Ondanks het feit dat er wel degelijk fouten zijn gemaakt. En dat de heer Van Tijn lange tijd zelf niet op de hoogte is geweest van de chaos in het cellenblok. Zoals vanmiddag duidelijk werd. Ja, het wordt een wat tam debat, omdat de gemeenteraad ook niet echt actief en kritisch achter Van Tijn en Valken aanzitten. De politieke verantwoordelijkheid is weliswaar door de burgemeester genomen, maar hij wordt er absoluut niet door de gemeenteraad op aangesproken. We hadden nog verwacht hier, tenminste de journalisten, dat het Links Akkoord de positie van de heer Valken, de hoofdcommissaris, ter discussie zou stellen. Maar ook dat is niet gebeurd. Er is een hele uitwisseling geweest van gedetailleerde vragen over het beleid van Valken en gemeenteraadsleden. Maar ja, daar word je niet veel wijzer van, want dat speelde allemaal voor de zaak Hans Kok.
Tot zover Pim van Galen. In de uitzending van 6 tot 7 komt hij ook nog eens een keer terug over dezelfde zaak. Tot over een uur. U hoorde het in het ANP-nieuws. De Tweede Kamer schaart zich achter de minister van Justitie. En een ruime meerderheid van de gemeenteraad hier in Amsterdam schaart zich achter burgemeester Van Tijn als het erom gaat geen disciplinaire maatregelen te nemen in de zaak Hans Kok. Daarover wordt u zo direct na reclame uitgebreider geïnformeerd door Pim van Galen, die vandaag bij die vergadering van de politiecommissie aanwezig was. Verder hoort u nog iets over een actie van stratenmakers die ontevreden zijn over het personeelsbeleid. En zo rond 6:50 het panel. Stan van Houken zit al reeds klaar.
Ja, alles is zo'n beetje bekeken, politiek gezien, want niemand is schuldig en zijn geen schuldigen gevonden. Dus blijft er één over, lijkt mij, en lijkt ook anderen. Dat is namelijk de politiek verantwoordelijke in deze. En de burgemeester zelf heeft gezegd volledig politiek verantwoordelijk te zijn voor de dood van Hans Kok. Dus wij gaan praten over de vraag, als de dood van een burger geen reden is voor burgemeester Van Tijn om af te treden, wat is dan überhaupt wel een reden? En dat doen we dan met een aantal mensen die direct of indirect betrokken zijn bij deze zaak. Te weten, journalisten, een advocaat en een public relations consultant, Hans Knoop. Maar die is op geen enkele manier erbij betrokken. Nee. Maar dat, in elk geval een oud medewerker van het klachtenbureau politieoptreden zit hier ook. Om aan te geven dat dit niet zomaar een op zichzelf staand incident is. Maar dat de Hans Kokzaak tekenend is voor de sfeer bij de Amsterdamse politie. Het tweede onderwerp is, waarom functioneert de PTT niet naar behoren? Heb jij wel eens last van de PTT, Jan?
Ja, vaak.
Dat je niet doorheen komt?
Ja, precies. En dat als mensen me bellen, me niet kunnen bereiken.
Of dat je je post ineens niet op de buitenbandammerstraat, maar op de binnenbandammerstraat vindt?
Nee, ik niet. Nog 4 seconden.
Niet. Nou, dan gaan we er even uit. Tot zo. 6:50. Dag.
De Amsterdamse gemeenteraad zegt tegen burgemeester Van Tijn en hoofdcommissaris Valken: jullie hebben fouten gemaakt, beleidsfouten, structurele fouten, etc. Die uiteindelijk culmineerden in de tragische zaak Hans Kok. Maar wij verbinden daar geen politieke consequenties aan. Jullie kunnen allebei blijven zitten en we hopen dat het nooit meer gebeurt. Zo zou je eigenlijk het een beetje slaapverwekkende debat kunnen samenvatten wat vandaag de hele dag geduurd heeft in de raadzaal. De commissie politiezaken was bijeen over de zaak Hans Kok. Het was eigenlijk al van tevoren allemaal duidelijk. Meneer Van Tijn, de burgemeester, zei om 1:00, een van zijn eerste woorden waren dat: ik gedraag mij als een gekozen burgemeester. U kunt mij ontslaan als u dat wil, maar ik weet dat u dat niet doet. Nou, dat kwam ook precies uit. Er is ontzettend veel gepraat. Meneer Valken en meneer Van Tijn hebben urenlange redenvoeringen gehouden. Maar je kunt eigenlijk beter zeggen dat de zaak Kok eronder is gegaan in een brei van woorden dan dat er echt politiek is gemaakt vanmiddag. Er is ontzettend veel gepraat over structuren, beleidsfouten, conflicten binnen de politietop, etc. Maar er is nauwelijks gepraat over het feit dat binnen structuren mensen fouten kunnen maken. En dat is natuurlijk iets wat als een paal boven water staat in de zaak Hans Kok. Daar getuigen 5000 pagina's Rijksrecherche-onderzoek van. De burgemeester had al eerder gezegd vorige week dat hij geen aanleiding ziet om disciplinaire straffen te nemen tegen ambtenaren, tegen bewakers, tegen wat voor politiepersoneel dan ook, omdat zij zich niet aantoonbaar schuldig hebben gemaakt aan plichtsverzuim en mede ook omdat uit het strafrechtelijk onderzoek was gebleken dat er geen kausaal rechtstreeks verband is tussen de dood van Hans Kok en het optreden van de politiefunctionarissen in die bewuste nacht van vorig jaar oktober. Wat dat betreft is er een beetje een politieke splijting ontstaan, want de VVD wil samen met het linksakkoord wel degelijk disciplinaire straffen, maar de Partij van de Arbeid, zoals zo vaak, steunt haar eigen burgemeester en ook het CDA. Die zegt, wij zien inderdaad geen reden voor disciplinaire straffen. En die hebben dus wel kritiek op het gevoerde beleid van Van Tijn en Valken, maar ze zijn het uiteindelijk eens met hun conclusies. Dan komen we bij het linksakkoord. Dat was vandaag eigenlijk de meest kritische fractie, ook niet voor het eerst trouwens. Met name Jeroen Saris en Frank van der Meijden van het linksakkoord, die eisten het hoofd van commissaris Valken, van hoofdcommissaris Valken moet ik zeggen. Hij is uiteraard niet rechtstreeks verantwoordelijk voor de dood van Hans Kok, maar hij heeft wel jaren de chaos in het cellenhuis voort laten bestaan, terwijl de burgemeester daar een tijd lang niets van wist en de heer Valken blijkbaar de burgemeester niet op de hoogte heeft gehouden. De top van het korps was al jaren op de hoogte, heeft niets gedaan. En dus luidt de conclusie van Jeroen Saris van het linksakkoord.
Wij vinden dat daar conclusies aan moeten worden verbonden. En wij geloven niet dat met deze feiten die nu bekend zijn, de positie van de korpsleiding houdbaar is.
En in gewoon Nederlands vraagt Jeroen Sarens van het Linksakkoord aan de burgemeester of hij de heer Valken op staande voet wil ontslaan. Nou ja, dat lijkt politiek gezien natuurlijk een beetje moeilijk, want Valken staat direct onder Fontijn. En in feite zou Fontijn zichzelf een motie van wantrouwen geven als hij zijn eigen hoofdcommissaris zou ontslaan. En dan zouden beide heren op moeten stappen en dan zou hij zichzelf ook ontslag moeten geven. Nou, dat doet hij natuurlijk niet. Bovendien wordt hij gesteund door een meerderheid van de raad. Dus kan Fontijn dat verzoek van Sarens naast zich neerleggen. Het kan natuurlijk wel zo zijn dat Sarens straks in het raadsdebat in januari daar nog een motie aan vastkoppelt. Zodat de raad misschien moet gaan stemmen over het wegsturen van de heer Valken. Maar zover is het nog niet. Trouwens, de PSP, het hoofdbestuur van de PSP, heeft vandaag een brief verspreid waarin ze wel het aftreden van de heren Fontijn en Valken eist. Maar het linksakkoord, daar zit het PSP weliswaar in, heeft dus een ander standpunt. Die wil alleen de kop van Valken laten rollen en Fontijn ongemoeid laten. Wel wil ze dus disciplinaire straffen. Nou, de burgemeester trok vandaag ruimhartig het boetekleed aan. Hij heeft al die fouten die in het Rijksrecherche-rapport staan bijna allemaal toegegeven. Dat kan ook niet anders gezien de harde feiten van dat Rijksrecherche-rapport. Hij gaf ook toe dat hij niet op de hoogte was voor een deel van de structurele problemen van het cellenhuis. Maar afgezien daarvan zei de burgemeester aan het begin van het debat in een wat moralistische verhaal dat elke burger uiteraard een individuele verantwoordelijkheid heeft. En zeker als de politie, de overheid jou moet verzorgen, bijvoorbeeld in een cel. Dan was de vraag alweer van het linksakkoord, ik kan er ook niks aan doen. Frank van der Meijden vroeg dat van het linksakkoord. Als je nou 14 uur niet naar Hans Kok omkijkt, dan moet dat toch plichtsverzuim zijn. Dan moeten daar toch een aantal bewakers zijn die binnen die 14 uur gewoon niet naar een zieke jongen hebben omgekeken. Of ze nou wisten dat hij ziek was of niet. Kortom, plichtsverzuim. Kortom, disciplinaire straffen. Meneer Fontijn die antwoordde daarop als volgt.
Willen we een beroep doen op dat artikel het plichtsverzuim? Wel, zodanig ernstig moet zijn in de wetenschap dat daar een zieke lag. In de wetenschap dat daar een zieke lag. En die wetenschap ontbrak, blijkt uit het gerechtelijk onderzoek. Als die wetenschap er geweest was, bij deze man, als hij geweten had dat daar een zieke lag en hij had zich aan plichtsverzuim schuldig gemaakt, zou hij gevallen zijn onder een van de artikelen van het wetboek van strafrecht die ik hier noem. Dat heeft niets te maken met de causale relatie tot de dood van Hans Kok. Dat heeft te maken met het begrip plichtsverzuim in de zin van nalatigheid en het in de steek laten van een zieke.
Voorzitter, u zegt nu, voorzitter, u zegt nu een paar keer, wist men eigenlijk, althans u stelt daar vraagtekens bij, wist men eigenlijk wel dat Hans Kok ziek was? Als we het dan hebben over bewaarder A, die, als ik het echt, nu moet ik ook uit deze rapporten uit mijn hoofd citeren, volgens mij is die ook betrokken geweest bij het vervoer om 20 uur 45 van, 22 uur 45 van Hans Kok terug. En toen heeft men geconstateerd dat hij in de kraag gevat moest worden, omdat hij anders om zou vallen.
Ja. Maar dat brengt me helemaal in het spoor van het gerechtelijk vooronderzoek, waar dit van A tot Z is uitgeplozen. Maar het is de politie zelf geweest die de arts bij Hans Kok gehaald heeft. Dat hebben de politieambtenaren gedaan. Misschien was daar deze man dan wel bij. Of heeft hij het gedaan. In de tweede plaats heeft de arts de beslissing genomen die hij heeft genomen op gronden die in het gerechtelijk vooronderzoek volkomen ook door externe deskundigen gerespecteerd worden, gelet op de verschijnselen. Vervolgens heeft hij ziekteverschijnselen getoond waarvan de politiemensen die dat vaker constateren in dat soort gevallen dachten dat de arts duidelijk uitsluitsel had gegeven. Je zou je kunnen afvragen, hè, gewoon als je zelf daar stond, zou je, en mevrouw van der Stoel heeft dat gevraagd, zou je niet sneller enzovoorts dan toch voor alle zekerheid een arts roepen? Die vraag zou je kunnen stellen. Maar het nalaten daarvan, dat is ook in het gerechtelijk vooronderzoek aan de orde geweest. leidt niet tot enige verwijtbaarheid, omdat de arts had geconstateerd nog kort daarvoor dat er geen beletselen waren om hem in verzekering te stellen. En dan kan men niet achteraf construeren dat er een zodanig plichtsverzuim. Er zijn fouten gemaakt door vele mensen, maar dat één man of drie mensen binnen dat tijdsbestek een plichtsverzuim hebben begaan, die bovendien bewijsbaar, want dat is nog een ander aspect die een disciplinaire maatregel tegen hen zou wettigen.
De burgemeester die dus eigenlijk tegen het linksakkoord zegt dat disciplinaire maatregelen tegen die bewaarders of wie dan ook niet hard te maken zijn. Je kan niet één of twee zondebokken eruit pikken, aldus Fantijn. Conclusie na dit raadsdebat, of commissiedebat moet ik eigenlijk zeggen. Er zijn fouten gemaakt, er is veel kritiek op Fantijn en Valken. Maar Fantijn en Valken blijven zitten waar ze zitten.
Ja, nou, we zijn er even nog even aan het praten over Annette de Waard Bakker, PvdA fractievoorzitter in de Amsterdamse Raad. Want die zou hier zijn, maar ze is nog steeds niet hier. Ze schijnt in het rock'n'roll café naast het stadhuis te zijn. Dus als iemand daar even in de buurt woont, wil dan even erheen rennen en zeggen dat ze zo snel mogelijk hierheen komt. Elma Verheij is een redactrice van Vrij Nederland en die zit hier wel. Geert Mak is freelance journalist. Hij werkt onder meer voor de NRC Handelsblad. Christine Otter schrijft voor Vrij Nederland. Dan Fon van der Biezen, advocaat. Heik Lienverijn-Stuart, redactiesecretaris van Nemesis. Hans Knoop, public relations consultant. Hans, jij wilde meteen iets zeggen over het Vrij Nederland verhaal van de Vrij Nederland deze week.
Nou, ik zei het tegen jou en jij vroeg of ik het wilde herhalen.
Dan doen we het bij deze niet. Hans Knoop blijft Public Relations Consultant. Maar
ik wil het best herhalen.
Nee. Je kan het voorbij laten gaan, eigen schuld. Tom Verrooyen, oud-medewerker, klachtenbureau, politie optreden. We gaan het namelijk hebben over de affaire Hans Kok. Althans, de, laten we zeggen, nasleep ervan. Namelijk de vraag, als de dood van een burger geen reden is voor burgemeester Fantijn om af te treden, wat is dan wel een reden? En het tweede onderwerp, en dat gaat over de PTT, waarom dat niet naar behoren functioneert. Nou, het functioneert niet naar behoren, want er zouden hier twee voorlichters van de PTT zijn. En zien jullie die?
Brief waarschijnlijk niet aangekomen.
Die zitten er dus niet, goed. Nou, de feiten. Vorige week donderdag zei de minister van Justitie uiterst geschokt en bitter te zijn dat de Amsterdamse politie een doodzieke man 14 uur aan zijn lot overliet. En dat onder verantwoordelijkheid van de korpsbeheerder, en dat is de burgemeester Fantijn. Op datzelfde ogenblik verklaarde hoofdcommissaris Valken dat alles in het cellenblok zal veranderen. Met andere woorden, dat was kennelijk noodzakelijk. Eerder al sprak de Rijksrecherche een vernietigend oordeel uit over de situatie in dat cellenblok. Een situatie dat al jarenlang structureel fout is. En op zijn beurt zei burgemeester Fantijn dat hij, en niemand anders, politiek volledig verantwoordelijk is voor de dood van Hans Kok. Feit is ook dat niemand schuldig zou zijn, niet in strafrechtelijke en niet in disciplinaire zin. Blijft dus over de vraag, zou de enige verantwoordelijke, de burgemeester, dan niet het politieke fatsoen moeten hebben om af te treden? En die vraag die stel ik aan Fon van der Biezen, advocaat.
Het lijkt mij wel, ja. Ik denk dat dat de enig juiste consequentie zou zijn. Ik denk dat dat niet zo'n makkelijke conclusie is. Dat je niet zo snel tot zo'n conclusie moet komen. Maar dat in dit geval die conclusie wel gerechtvaardigd is. Omdat is vastgesteld, en eigenlijk ook door niemand wordt ontkend, dat het hier om een situatie gaat die al jarenlang in het hoofdbureau aanwezig was. Die bekend was bij de vorige burgemeester, maar ook bij deze burgemeester toen hij burgemeester werd. Bekend was bij alle mensen die daar regelmatig vertoefden. Ofwel als verdachte ofwel beroepshalve. Een situatie die al vaker tot nare omstandigheden voor de verdachte heeft geleid. En ik denk dat met die kennis en met het feit dat daar dus niks mee gedaan is, en met de gevolgen die we nu hebben gezien, er maar één consequentie, hè, los van het hele strafrechtelijke verhaal, mogelijk is dat de politiek verantwoordelijke aftreedt. En wil ik maar één ding aan toevoegen. Het begrip politieke verantwoordelijkheid, dat begint langzamerhand ook een beetje een lege huls te worden. Want dat roept zo'n burgemeester maar van ik ben politiek verantwoordelijk. Ja, dat roept de president van Amerika op dit moment ook over Iran. Ik ben verantwoordelijk en vervolgens gebeurt er dan niks. Dat is ook de bedoeling van het roepen van ik ben politiek verantwoordelijk. Ik denk dat er ook een eigen verantwoordelijkheid is van de burgemeester die ook los van welk debat in welke gemeenteraad dan ook tot diezelfde conclusie moet leiden.
Ja. Tom van Rooij. In Frankrijk gebeurt het wel, hè, met de dood van die Franse student vorige week en de staatssecretaris treedt daar af.
Ja, nog cynischer is dat de burgemeester voor het raadsdebat, althans de commissie, bijzondere commissiedebat, zei dat de raad hem zou kunnen afzetten. Althans, dat begreep ik net uit het verslag van Pim Vergalen. Maar, klopt dat Pim? Maar dat de raad het niet zou doen.
Dat wist hij al van tevoren, want dat heeft de raad gisteren ook al kenbaar gemaakt. De meerderheid die heeft wel kritiek, maar vindt het niet zo ver gaan dat hij zou moeten aftreden. Dus hij was ook heel zelfverzekerd al van tevoren.
Maar wat is dan politieke verantwoordelijkheid, Elma Verheijen?
Ik wil iets anders.
De raad kan hem niet afzetten.
Nee, maar wacht even. Kan vertrouwen opzeggen en dan kan...
Nou, ik zou er toch iets... Zonder nou per se op te werpen als verdediger van Fontein, vraag ik natuurlijk wel af wie geholpen zou zijn bij het aftreden. Ik denk dat degene die vooral het hardste zou staan te juichen de Amsterdamse politie is. Ik vind dat we niet moeten vergeten dat het dankzij Fontein is geweest dat het disciplinaire onderzoek is uitgevoerd door de Rijksrecherche zeer tegen de politieleiding in, die het maar wat graag tot een intern onderzoek had gehouden. Jammer. En ik denk dat als het een intern onderzoek was gebleven,
dankzij de publicitaire druk, dankzij de kraakbeweging, daarom zijn die stappen ondernomen, niet door Fontein.
Natuurlijk, Fontein zal zich gesterkt hebben geweten door...
Fong van de Biezen.
Dat is juist het gekke bij politiek verantwoordelijk zijn. Ik bedoel, laten we er nou eens van uitgaan dat Fontein een hele goede burgemeester was. Dat we dat allemaal zouden vinden. Ik denk dat dan nog de conclusie niet anders zou moeten zijn. Het gaat erom dat op een gegeven moment het begrip politieke verantwoordelijkheid betekent dat als een falen van het beleid wat onder jouw verantwoordelijkheid wel of niet is gevoerd tot ernstige consequenties leidt, dat dan het systeem er gewoon om vraagt, ja, dat je dan zegt, nou, dan moet die...